God. Oké, vanavond in Bijbelstudie voor de laatste keer. Dat wil zeggen voor in verband met de vakantie. Dus ik begin er gelijk maar eventjes mee. De aanstaande drie woensdagen is er geen Bijbelstudie woensdagavond. Zondag is er ook geen livestream uitzending van de gemeente. Er is wel dienst, maar er is geen uitzending. Dus dan weten jullie dat. Oké. We gaan beginnen met, waar waren we ook weer mee bezig, met welk onderwerp, wie weet het nog?
Redding
in de Bijbel, dat gaan we vanavond afmaken, hoop ik tenminste maar. Dus we gaan eerst beginnen met gebed. Barry, wil jij dat doen?
Ja, Vader, dank u wel voor deze dag van genade. Vader, dank u wel dat wij hier allemaal bij elkaar zijn, dat we geleerd worden vanavond uit uw woord, Vader. Dat u licht op ons schijnt, dat we uw woord begrijpen. En ook dankbaar zijn voor, ja, voor alles wat u ons bekend gemaakt hebt via uw woord, Vader. Ja, Paulus ons apostel is, dat... Ja, dat na de verborgenheid, dat hem de verborgenheid bekend gemaakt is en dat hij het aan ons bekend maakt, Vader. Dank u wel voor het kruis, dat is een overwinning voor ons is, Vader. En dat wij daar ook zalig geworden zijn. Dat wij rechtvaardigheid geloof alleen geworden zijn, Vader. Dank u wel. Dank u wel dat we eenheid hebben en dat we allemaal gesterkt worden uit uw woord. Dat we daar dankbaar voor mogen zijn. En dat bidden we voor in Christus naam. Amen.
Amen.
Amen, oké. Ja. Ga even mee met mij naar Romeinen 3 vers 25. We hebben vorige keer zo'n beetje mee geëindigd. Dus ja, je kan zeggen, ik ben gered in de bedenkende genade. Wat nu? Hoe nu verder, ja? En daar wil ik een beetje met jullie naar gaan kijken. Eerst over de redding. We weten dat bij de apostel Paulus, hebben we gezien, mijn evangelie, wat hij openbaart, het is door Paulus dat echt duidelijk wordt, het is altijd geloof. En in de bedeling daarvoor was het geloof plus, ja? Je deed het, maar het is uitsluitend altijd het geloof geweest. En nu in deze bedenkende genade. Nou, Romeinen 3 vers 25. Als we dan even kijken. Dan gaan we door Paulus nu begrijpen hoe het ook in het verleden was, in het heden en in de toekomst. En in vers 25, nou laat ik even lezen, vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus de verlossing zit in een persoon, niet in een kerk of wat dan ook. Zit in een persoon, met een hoofdletter Christus. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus ja, het geloof in zijn bloed. Sommigen denken dat is de mens die daarin gelooft. Wij geloven er natuurlijk ook in. Maar wij leren niet van, je moet geloven in het bloed van de Heer Jezus en dan word je gered. Je gelooft in dat Christus stierf voor je zon en dat is natuurlijk wel zijn dood. Maar het gaat om het bloed van Christus ten opzichte van het bloed van de dierenoffers. En daar heeft God in die zin natuurlijk... geen waarde aan gehecht. De mensen geloofden daar gewoon niet. Die wisten gewoon niet weten. Die wisten echt niet wat wij weten. Maar nu laat hij zien, kijk, dit bloed, dat geeft wel de waarde verzoening. En verzoening. Dus daardoor krijgt mijn rechtvaardigheidseis, wordt daarmee tevreden gesteld. Dat is het. Daardoor krijg je ook vrede met God. En dat is het woordje verzoening ook. Je wordt verzoend, je krijgt vrede met God. Van zijn kant, ja, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Ja, want het ware bloed was nog niet gekomen. Dus God heeft al die tijd die zonde verdragen. Want Christus was nog niet gestorven. Dus ja. Dus ze hebben wel in het geloof gehandeld. Maar niemand kan gered worden in deze wereld zonder het bloed van Christus. Dus daarom heeft hij al die tijd die zonde verdragen. Totdat Christus stierf. Nou verdraagt hij niet meer, want het is gebeurd. Je gelooft het en God hoeft niks te verdragen, want je bent gelijk in het lichaam van Christus gedoopt. Je hebt gelijk vergeving. En dat zien we ook, vers 26, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zijn en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Iemand die is uit het geloof van Jezus, wat is dat? Je bent uit het geloof van Jezus. Hij is de rechtvaardige van degene die... in Christus gelooft. Ja? En hoe gaat dat? Nou gaan we mee naar Galaten 2 vers 16. Dus hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Dus je moet in het geloof van Jezus komen. Ja? En hij is daar de rechtvaardige van. En rechtvaardig betekent... rechtvaardig dat je recht staat met God. Weet je, als jij onrechtvaardig bent of je hebt een schuld... en je staat tegenover iemand die rechtvaardig is... net zoals kinderen het wel gedaan hebben. Wat zeg je nu altijd? Kijk me aan. Toch? Kijk me aan. Kijken ze weg van je. Waarom? Omdat ze schuld hebben. Dus als wij voor God staan, hebben wij dat ook. Maar nu ben je gerechtvaardigd. Dus als het kind vergeving heeft gevraagd, ze krijgt het. Dan kijk je zo naar elkaar. En wij kijken ook recht in de ogen van God, want wij zijn gerechtvaardigd. Geweldig, een positie. Nou kijk, rechtvaardigen degene uit het geloof van Jezus, dit is er gebeurd. Galaten 2 vers 16, nog wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken de wet, maar hoe? Door het geloof van Jezus. Dus de rechtvaardiging zit in de persoon van Christus. Door zijn geloof word je gerechtvaardigd. Nou, wat is dat dan, het geloof van Jezus? Nou, hij heeft toch de eis van de wet vervuld? Hij heeft de wet, hij heeft alles gedaan, niet één keer gezondigd, tot de dood des kruises. Hij had nooit gekruisigd mogen worden als het niet voor ons was. Want hij heeft niks gedaan. Hij heeft alles gedaan dus. Maar God heeft hem verbrijzeld. Dat was natuurlijk voor onze zonde. Dus door het geloof van Christus, door zijn gehoorzaamheid, worden wij gerechtvaardigd. Nou, kijk, er staat hier. Dus daardoor word je gerechtvaardigd. Zo hebben wij, oké, daar komt het, dan mogen wij wat doen. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden. Dan heb je het weer uit het geloof van Christus. Zie je? Andere vertalingen maken natuurlijk allemaal geloof in van. En wie staat daar dan centraal? Dat ben jij. Dat ben jij. Maar nee, het is geloof van Christus. En zo heb ik in hem geloofd, zodat ik uit zijn geloof gerechtvaardigd word. Nou, dat is dus wat er in Romeinen 3 vers 26 staat. En dat betekent dat, dan zeg maar, ja, maar geloof, dat is, het is toch helemaal uitgeladen door het geloof alleen maar. En als jij gelooft, dat is een werk. Zegt men, als jij gelooft, dan doe jij wat. Dan is het een werk. Is dat zo? Je zou kunnen zeggen, als je niet beter weet, zou ik zeggen, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk, toch? Maar wij weten, er is een tekst die dat natuurlijk laat zien dat dat niet zo is. Gaan we naar? Nee. Romeinen 4 vers 5. Ik heb het even over om te laten zien dat geloof geen werk is. Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dat betekent dus dat geloof geen werk is. Hij zegt, als je niet werkt, maar gelooft, komt het woordje maar. Dus het is of werken, of geloven. Dus geloof is absoluut geen werk. Nee. Kijk, die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zie je dat? Ik word gerechtvaardigd uit het geloof van Christus, maar ik moet in hem geloven, en wiens geloof wordt al gerekend tot rechtvaardigheid? Mijn geloof. Wat is dat dan helemaal geloof? Nou, heel simpel. Het is gewoon het instrument om iets aan te nemen. Dus iemand geeft jou wat. En ik pak het gewoon aan. Ik hecht daar geloof in. Maar ik moet niet zeggen het is een werk wat men ervan maakt. Want het staat hier heel duidelijk. Je moet wel in hem geloven. En wat geloof je dan in? Maar waardoor word je gerechtvaardigd? Dat hangt van het object af waarin jij gelooft. Want een moslim gelooft ook in Jezus. Maar die gelooft niet dat Jezus stierf voor zijn zonde. Wordt zijn geloof dan gerekend tot rechtvaardigheid? Nee. Dus zie je het? Geloof is maar. Waar geloof ik in? Dus ik word gerechtvaardigd door het geloof waarin ik in geloof. Nou, er is maar één manier, dat is Christus. En iedereen die dat in de wereld doet, die wordt gerechtvaardigd. En iedereen die gelooft in iets anders, wordt niet gerechtvaardigd. Zijn geloof wordt niet gerekend door rechtvaardigheid. Maar je ziet het, niet werken maar geloven. Nou, en dan komen we bij de volgende tekst, bij Efeze 1 vers 7. En het gaat even over de redding, ja. Nou, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Zie je, de vergeving, hoe hebben wij dat? Door zijn bloed. En we hebben het. Daardoor zijn we geaccepteerd door God. Daardoor heb ik vrede met God gekregen. Daardoor, ik heb in hem geloofd. En uit zijn geloof word ik gerechtvaardigd. Ik heb daarin geloofd. En dan, wat heb ik dan geloofd van hem? Nou, in zijn bloed, dat wil zeggen, in zijn dood aan het kruis. En daar heb ik vergeven voor zonde hebben. Dat is tegenwoordige tijd, hè. Dat is, je hebt het in de bedeende genade. Let op. Je hebt het ook gezien met Israël vorige week. Dat volk Israël krijgt het pas als ze het koninkrijk ingaan. Wij kunnen zeggen, ik heb het nu op dit moment. Nou, en dan kom je natuurlijk bij de tekst die jullie net noemden waarschijnlijk. Ja, precies. Kijk, daar zegt hij het. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u het is Gods gave. Nou, dan heb je ook weer ziet, daar heb je dus die tekst eigenlijk, daarom wilden jullie gelijk daarheen. Dus op zich klopt dat ook wel. Dan zeggen zij natuurlijk dat het geloof de gave is. Want geloof is een werk. Nou, we hebben dit, dus Als je het niet hebt, schrijf het erbij. Romeinen 4 vers 5. Geloof is geen werk. De gave hier is namelijk ook niet het geloof. De gave is hier eeuwig leven. Genade is een geefsysteem. De wet is een neemsysteem. Als jij dit doet, dan geef ik je dat. En als je het niet doet, dan krijg je straf. Ja? Maar genade heeft alles al gegeven. Dus ook de genade, zijt gij zalig worden, Romeinen 6 vers 23, dan kan je erbij lezen, de genade gift Gods is het eeuwige leven. En dat is het. Dat is de gave. Dus doop, offers, of sorry, als ik even kijk, niet uit de werk, opdat niemand roemen. Zie je? Dus als je daar juist leest, dat de genade, de zaligheid de gave is, niet het geloof, dan zie je ook, dan klopt het ook, door het geloof, niet uit de werk, Gods gave, niet uit de werk, opdat niemand roemen. Zie je, geloof is niet hetzelfde als te werken. Je hoort niet uit te werken gerechtvaardigd. En geloof is geen werk. Dus doop, offers, rechtvaardige werken doen, al dat soort dingen, zijn niet meer nodig. Waarom niet? Gaan we naar Titus 3 vers 5. Ik heb een aantal teksten vanavond. Dus we malen gewoon een beetje heen en weer. Titus 3 vers 5. Dit zijn de teksten voor ons in de bedenkende genade. Ja? Dus nogmaals, vele mensen denken met doop of Oud Testament, offers, al dat soort dingen. Niet meer nodig, want wat zegt Titus 3 vers 5? Hij heeft ons zalig gemaakt, eeuwig leven gegeven. Dat is nu in deze tijd van de bedenkende genade. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. Hoe? Door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven. U ziet, we zijn zalig gemaakt door het geloof. Niet uit de werken der rechtvaardigheid. Maar barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. Dus dat is een bad der wedergeboorte. Wat is, hoe noem je de Bijbel ook wel? Het levende water, toch? Efeze spreekt over het bad des waters van het woord. Inderdaad, hoe ben ik dus gerechtvaardigd geworden? Het bad der wedergeboorte. Ik ben door het woord ben ik gewassen, gereinigd. Dat wil zeggen, ik geloof dat Christus stierf voor mijn zonde. Zonder het woord kan je niet geloven, toch? Geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Dus je bent wedergeboren. Niet zoals Israël, maar gewoon, ik was een zondaar. In het vlees geboren, zo. Maar ik ben wel uit het woord ben ik opnieuw geboren. Ja, zeker. Ik ben een ander mens geworden. Ik was in Adam en nu ben ik in Christus. Dus ik ben uit het zaad van God ben ik geboren. We weten, wij spreken verder altijd niet over de wedergeboorte. Je kan dit zeggen, maar we zijn vooral een nieuw schepsel. Je was in Adam, die was ook geschapen. Nu zijn wij in Christus, zijn we een nieuw schepsel. Maar goed, kijk, vernieuwing is Heilige Geest. Ik ben een kind van God geworden, toch? Dus als je een kind wordt, dan ben je toch geboren? Ja, dat zegt hij ook, want hij spreekt ook over dat wij zijn zonen Gods. Wij zijn kinderen van God. Ja? En dan komt wel een geboorte bij kijken. En dat komt door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest die heeft rijkelijk uitgegoten over ons door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade. We zijn gerechtvaardigd door zijn genade. Dus ja, zo ligt het nu. Dus wat is nu ons evangelie voor deze tijd van genade? 2 Korinther 5.2 Korinther 5 vers 16. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, zo nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dat woordje nu heeft met de bedenkende genade te maken. Dus wij volgen Christus niet zoals hij in het vlees op aarde in de evangelie rondliep. Nee, indien iemand is in Christus, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, zie je, het is alles nieuw geworden. Nieuw schepsel, dat zijn wij, het lichaam van Christus. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Zie je? Dus God heeft ons met hem verzoend. En heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. Zie je? Dat is weer geloof, dan krijg je door zijn bloed verzoening met God. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. En wanneer was dat? Dat was aan het kruis, ja, toen hij daar hing. En hun zonde hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus. Christus, kan je hem anders niet even uitzetten?
Ja.
Rachel is er naar Tolwijn. De wereld, even kijken, de wereld met zichzelf verzoenende. Ja? Het is natuurlijk wel door de apostel Paulus, is dat pas geopenbaard. Hè? Want die spreekt over door het kruis. Dat is omdat hij heeft het pas bekendgemaakt, de hele wereld. En dan in vers 20, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dus als jij tegen iemand het evangelie spreekt, dan spreek je wel namens Christus. Je bent in zijn plaats, ben jij zijn gezant, hè? Als een ambassadeur, want een ambassadeur is een gezant. Dus Amerikaanse ambassadeur hier, als hij spreekt, spreekt hij namens wie? Namens de Amerikaanse president. Zo is het bij ons ook. Wij zijn ook ambassadeurs in een vreemd land. Want daar is ons tehuis. Maar dit is de boodschap, de verzoening. Niet bekeren, laat je met God verzoenen. Want hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Van zijn kant is het gebeurd, alleen de mensen moeten nu het aannemen. Dat is dat geloven. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dus toen hij daar hing, Christus was zijn leven lang zonde. Want we weten, als je één keer zondigt, ben je een zonde. Hoef je niemand tot zonde gemaakt te worden. Dus wij weten daarom ook, niemand kan daarom voor mij ook de dood sterven, zodat ik vrij ben. Want elk mens is reeds een zonde. Dus Christus, God heeft hem tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Oké. En dan weten we, dan ben ik volmaakt. Hoe? In Christus. En dat is de formule in deze tijd. Wat gebeurt er dan? Dus dit weet je nu allemaal. We weten, wat is het evangelie voor vandaag? Wat moet je geloven? En hoe zit dat met geloof? Is het werk? Nee, het is altijd echt geloof. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. En dat is echt de tijd waarin we leven. Je hoeft niks te doen. Gewoon geloof en dan word ik gerechtvaardigd. Want het staat hier, laat je met God verzoenen en dopen. Dat staat er niet. Nee, want als ik mij laat verzoenen, op dat moment word ik direct gedoopt. Gelijk, door de Heilige Geest. En dat gebeurt er, als jij gelooft, dan komt de Heilige Geest. Kijk, in 2 Korinthe 1 vers 22. Dat is eigenlijk een tekst die we niet zo vaak lezen. Want meestal gaan we naar Efeze. Maar 2 Korinthe 1 vers 21. Maar die ons met u bevestigt in Christus. En die ons gezalfd heeft is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in ons harten gegeven. Nou, we weten het onderpand van de geest is in ons hart gegeven. Wanneer? Op het moment dat wij gingen geloven. Maar je ziet hier dus staan, die ons bevestigt. Die ons met u bevestigt. Dus heeft met de versterking te maken in Christus. En die ons gezalfd heeft, is God. Het gaat even over de Heilige Geest. Nou, wat is hier gezalfd? Niemand die het weet?
Nee.
Ja, wat is gezalfd? Met de heilige zalfolie of zo?
Nee.
Dat is de Heilige Geest. Ja. Oké, goed antwoord. Maar nu wil ik wel eens even weten hoe je dat kan zeggen. Kijk, en dat is heel simpel. Ga mee naar Handelingen 10 vers 38. Zalving, inderdaad, als je denkt aan het Oude Testament, de priester werd ook gezalfd. En wat werd hij nog meer? Als hij ingewijd werd, werd hij gezalfd met die olie. Die zalfolie. En we weten, dat is een beeld van de Heilige Geest. Nou, dat kan ik natuurlijk mooi zeggen. Er staat nergens in de Bijbel. De zalving met zalfolie, dat is een beeld van de Heilige Geest. Dat staat er niet in de Bijbel. Dus je moet me niet op mijn blauwe ogen geloven. En je weet ook dat hij met water gewassen werd. Dat is een beeld van de doop. Dat klopt ook. Maar kijk, het is apart dat Paulus dat hier gebruikt. Want voor de rest lees je het niet bij Paulus over de zalving. Nou, kijk naar Handelingen 10 vers 38. Daar zien we het staan. En dan weet je dat. Dus Petrus die tegen Cornelius praat. En die spreekt over Christus dat hij op aarde liep. En dan zegt hij belangende voor Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest met kracht. Wanneer gebeurde dat? Toen hij door Johannes de Doper werd gedoopt met water. Toen kwam hij uit het water. Wat gebeurde toen? Kwam de Heilige Geest op hem nederdalen in de gedaante van een duif. Dus dat is met de Heilige Geest. Dat is dus zalving, dat betekent dat je de Heilige Geest ontvangt. Kijk ook even 1 Johannes. En dat is dan de kleine kudde. En daar zie je het ook staan. Dan heb ik mijn... Ja, ik heb mijn aantekeningen op een klein papiertje zit. Dat leek handig, maar dan ben ik ook in... doe ik die Bijbel al dicht, dan ben ik ook in mijn aantekeningen kwijt. Maar ik weet het is wel, ik heb het nu, maar het is 1 Johannes 2, vers 29. Nee, dat klopt niet. 1 Johannes 2, vers... Oh, sorry, 20. Doch, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ja. Gij hebt de zalving van de Heilige. Wat is dat met Israël? De geest van het nieuw verbond en gij weet alle dingen. Kijk ook in vers 27. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. Wanneer hebben ze dat ontvangen? Met Pinksteren. Of ontvingen ze de Heilige Geest. En gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is ook zij ook waarachtig en in en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Nou, dat geldt voor hun, dat geldt voor ons ook. Dus als wij natuurlijk zijn gaan geloven, nou je ziet hier, je gelooft, en Paulus zegt in 2 Korinthe 1, wat we net lazen, dat die ons met u bevestigt in Christus, die ons gezalfd heeft, is God. Dus ik zat zo eens te zoeken naar de tekst van waar staat nou echt dat de Heilige Geest naar binnen komt bij jou. Maar lees toch altijd Efeze 1, vers 13 en 14. Inderdaad, verzegeld met de Heilige Geest. En we weten ook, verzegeld door de Heilige Geest. Ja? Maar verzegeld met de Heilige Geest hebben ze iets van, ja, dat is van buitenaf. En vandoor, dat is, heeft hij het gedaan. Maar je ziet hier, hij heeft je gezalfd, ja? Nou, dat is duidelijk een beeld dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Dus dat gebeurt op het moment dat je gelooft. Dat heb je misschien niet of. Ja, ik werd ook blij toen ik ging geloven. En ik had ook al verhalen gehoord, maar ik werd echt vanuit de Bijbel, ging ik echt begrijpen wat er nou precies gebeurd was, ja? Want ja, hoe en wanneer werkt de Heilige Geest in mij? Nou, hoe en wanneer? Dus dat is vanaf het moment dat jij ging geloven, heb je de Heilige Geest ontvangen, ben je gezalfd. En dan word je ook dus, wat stond daar in 2 Korinthe 1 vers 21, die ons met u bevestigt. Hij bevestigt ons ook. Versterkt ons. Ja, we hebben het een dingetje even uitgezet. Misschien als je hem weer aan wil hebben, maar... Maar dan zie je ook, die ons het heeft verzegeld in het onderpand. Dus we zijn verzegeld met de Heilige Geest en we zijn gezalfd met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Iemand die geloofde vroeger was voor mij altijd, wat is dat toch joh? Pinkse Heilige Geest. Ja, toen was ik nog, zat ik gewoon in de kerk en je dacht, waarom zie ik dat nu niet? Ja, dat niet, nee, zo niet. Maar God is nog steeds altijd bezig mensen de Heilige Geest te geven, zodra ze zijn gaan geloven. Dus gelukkig gebeurt het nog. Maar je ziet ook, je ontvangt de Heilige Geest en hij bevestigt je. En waar is dat nou voor nodig? Ga even mee naar Romeinen 16 vers 25. Dus ik weet nu in deze bedenkende genade. Ik heb geloofd in dat evangelie. Op dat moment is de Heilige Geest dus in mij komen wonen. En die bevestigt mij. En dat zien we dus ook in Romeinen 16 vers 25. Dus hoe werkt die in mij en wanneer? Nou, vanaf het moment dat jij bent gaan geloven. Ja, dat is natuurlijk, je bent gaan geloven, toen heb je je verzegeld en op dat moment ben je kind van God. En je hele leven lang blijf je dat ook. Dus het werk is toen begonnen. De vraag is, blijft hij ook aan het werk? En is dat zo? En hoe dan? En wanneer dan? Nou, hier zie je Romeinen 16 vers 25, hem nu die machtig is u te bevestigen, daar heb je het woord in bevestigen. Hoe? Naar mijn evangelie. Dus hier, ik heb de Heilige Geest ontvangen toen ik geloofde. En hij bevestigt mij. Ten eerste natuurlijk dat ik overgezet ben in het Koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Ik ben verzegeld ermee. En hij bevestigde. Dus ik sta zo in mijn positie. Die zat vast. Daar kan niemand, niet meer, daar kan niemand wat aan doen. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En, maar ook mijn dagelijkse leven bevestigt hij ook nog steeds. Want als jij nu de Bijbel dichtslaat en je doet niks meer, dan kan jij misschien voor je gevoel en je zekerheid verliezen omdat je helemaal niks meer doet. En je bent helemaal in de wereld. En dan raak je dat misschien wel helemaal kwijt en op een gegeven moment vergeet je, dat weet ik veel. Dat kan gebeuren dat je helemaal van, wat zeggen ze wel eens, van God los bent. Nou, dat zou je kunnen zeggen, alleen wij zeggen, bij gelovigen kan je het nooit zeggen. Je bent nooit los van God. Ja, in je leven, in je gedrag kan je misschien wel zo gedragen, maar je bent het nooit. Want hij heeft je verzegeld en hij heeft je bevestigd. Je positie staat dus altijd vast. Niets en niemand kan het weghalen. Maar we hebben het wel, als er iemand de Heer wil dienen, dan heb ik iets nodig. Ja? De geest, ik heb de motor, de kracht, waarom heb ik in mij? Nou, dan zie je het staan, hem nu die machtig is u te bevestigen, hoe? Naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwen Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heiligen bekend is gemaakt. Dus ik geloof dat op basis van deze tekst, Gods geest woont in mij, dat weet ik nu. Hij bevestigt mij. In eerste, iedereen in de wereld, als die kind van God wordt, is het allemaal door het evangelie van Paulus, ook al erkennen ze hem niet. Maar het is het evangelie van Paulus wat leert. Als je gelooft, dan ben je gered. Voor altijd in Christus. Dan ben je gered. Dus dat lees je in de evangelie namelijk niet. Dus in het bloed van Christus. Dus dat is één. Maar dan krijg je, dus na mijn evangelie, de prediking van Jezus Christus. Het gaat hier over de versterking, de bevestiging. Nou, dat heeft elke gelovige nodig. Elke gelovige heeft dat nodig. Dan kan je ook zeggen, hoezo dan? Ja, waarom moet ik bevestigd worden? Ik ben gered en het gaat goed met mij en geen probleem. Ja, als de geest in je komt wonen, dan woont nog wat in jou, toch? Ja, de zondige natuur, het vlees, dat woont in jou en dat ga je merken natuurlijk. Want die staan tegenover elkaar. Dus ja, dat is, kijk in Romeinen 6 vers 19. Daarom is de doop zo belangrijk dat je die begrijpt. Want wij kennen natuurlijk de tekst, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En dat is een zekerheid voor veel gelovigen. En dat geloof ik ook, maar het is vooral een zekerheid voor God. Vergeet het wel eens, want hij heeft namelijk de Heilige Geest gegeven voor wat? Voor een onderpand. Is dat voor mij? Voor wie is dit huis? Is het voor jou? Ja, het is voor jou zolang jij betaalt.
Ja,
ja, snap je hem? Dus, maar de bank... Die heeft niet, die vindt Barry zo'n leuke vent die dat geeft. Hè? Nee, als jij, ze hebben het allemaal onderzocht, jij kan het betalen. Ja. Maar mocht het fout gaan, dan hebben wij, de bank heeft dan zekerheid dat hij dat huis kan verkopen, dat hij toch zijn geld krijgt. En wij worden verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Het is natuurlijk ook onze zekerheid, dat je weet, God heeft mij verzegeld, maar voor God is een garantie, de duivel kan hem niet meer krijgen, hij blijft altijd voor mij. En het onderpand, dat ga ik zo meteen. Dat komt zo naar me terug. Zijn geest in die persoon komt terug. Dus dat is, het is daarom, maar dat is voor mij daarom ook een zekerheid. Dat hij dus dat zo gedaan heeft. Het is ongelooflijk. Ik ben dus van hem. En kijk, waarom zeg ik dat nou? Nou, omdat al zou ik dat van de zeven Heilige Geest helemaal niet weten. Dan zou ik nog steeds zekerheid hebben. Omdat ik weet Romeinen 6. Je bent toch in Christus nu? Ik ben toch met hem gestorven, begraven en opgestaan. Ik ben toch één met hem geworden. Ik weet toch dat Christus opgestaan uit de dood. Ik ook. Ja. Nou, dan zegt hij ook in vers 11. Want dat hij 10. Vers 9. Wetende dat... Nou, 7. 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn. Kijk. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Amen. Wetende. Waarom geloof ik dat? Omdat ik iets weet. Weten dat Christus opgewekt zijn uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij gewoon. Dat weten we allemaal. We weten dat Christus zal nooit meer sterven. Dus als ik met hem begraven opgestaan ben, één met hem ben. En hij sterft nooit meer. Wie sterft dan ook nooit meer? Ik. Snap je? Dus al heb ik Efeze 1 vers 13 en 14 niet. Ik vind eerlijk gezegd deze tekst eigenlijk nog veel belangrijker voor mij. Dat is mijn eenheid, mijn identiteit in Christus. Kijk, vers 11. En daarom, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Hij is altijd levend. Dus voor God ben ik in Christus, ben ik ook altijd levend. Wat ik ook doe. Nou, dus ik ben nu in staat gesteld. Ik ben dus, ik heb dus die bevestiging nodig. En God gaat mij dat ook, hij gaat het ook in mij doen. En dat kan nu ook door die doop. Want als je kijkt in Romeinen 6 vers 19. Waarom moet ik bevestigd worden? Nou, wat zegt Paulus daar in vers 9? Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vlees wil. Mijn vlees is zwak. Wij zeggen toch altijd, de geest is gewillig. Oh nee, het vlees is zwak. Maar hoe zo zeg je dat toch altijd? Als je iets doet wat je eigenlijk niet wil.
Vlees is sterk.
Ja, toch? Geest is gewillig, maar het vlees is... Zeggen we dat toch? Ja, zo ja. Nou ja, in die zin klopt dat, ja. Maar het is heel zwak in wat voor zin? Om de dingen van de Heer te doen. Want we weten, het vlees is ijzersterk. Juist. Ja. Dat ga jij nooit overwinnen in jezelf. Nooit. Dat heb ik geprobeerd voordat ik ging geloven. Nou, iedereen die probeert de wet te doen, die weet het. Iedereen verliest het. Maar Paulus zegt hier, gaat over de levensheiliging. En we zijn dienstknechten gemaakt van de gerechtigheid, in vers 18. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vlees wil. Dan gaat hij het uitleggen. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn, de onreinheid en de ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Dat was het verleden, voordat ik geloofde. Ik kon niet anders. Alzo, kijk, stel nu uw leden om dienstbaar te zijn, de gerechtigheid tot heiligmaking. Hey. Voorheen kon ik het niet. En nu zegt hij, ga je nu stellen tot de dienstknecht der gerechtigheid. Tot heiligmaking. Heiligmaking, dat is dus niet in het vlees leven, maar voor God leven. Wat ik in het verleden niet kon. Dat schijnt nu te kunnen. Want kijk, want toen gij dienstknechten waard van de zonde, wanneer is dat? Toen? Ja, dat is voordat je geloven werd. Zo zag je misschien zelf niet. Misschien hebben we altijd heel ons leven niks. Ja, jij niet. Jij was zo slecht. Maar wij zaten allemaal keurig in de kerk, ja. Hé, hey, Barry. Maar nee, wij zaten allemaal in de kerk. Jij niet. En we waren allemaal een dienstknecht van de zonde. Er was dus geen verschil. Snap je hem?
Ja.
Zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Dus al deed je allemaal die mooie dingen. Je was in Gods ogen geen gerechtigheid. Wat vrucht had gij... Dan had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt. Ja, nu. Ik ook. Ik weet wel mijn leven voor Christus. En nu. En dan moet ik zeggen. Daar schaam ik me voor dingen die ik gedaan. Ik ben eigenlijk veel te laat tot geloof gekomen. Zegt trouwens iedereen, hè. Oh, had ik dat eerder. Sommigen zeggen. Ja, dan is hij 80 vlak op zijn sterfbed. En dan gelooft hij. En dan gaat hij dan naar de hemel. Nou, heeft hij lekker ervan genoten. En ja, zo lus ik er ook nog wel een paar. Nee. Iedereen die gelovig wordt, die zegt, had ik dat, oh wat zijn dat verloren jaren geweest zeg. Want zonde brengt altijd dood. Ja. Kijk maar, iedereen die alles heeft. Ze hebben geen vrede, ze hebben geen rust. En dan hebben ze alles en dan plegen ze op een gegeven moment zelfmoord. Dus daarom, nee, had ik dat maar veel eerder geweten. Had ik dat soort dingen allemaal niet gedaan. Oké. Want het einde ervan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heeft gij vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Het einde het eeuwige leven, daar hebben we nu geen tijd voor, maar dan moet je niet denken, oh nou ga ik heel erg mijn best, nu kan het en nu krijg ik eeuwig leven. Nee, want je hebt het al. Hier heeft hij het over, als je in het vlees zaait, wat ga je dan maaien? Het verderf. In Galaten zegt hij, maar als je in de geest zaait, ga je wat zaaien? Het eeuwige leven maaien. Hoe kan ik nou in de geest zaaien als ik niet gered ben? Ik heb de geest. Dus ik ga in de geest zijn, dat wil zeggen, volgens het woord, rechtgesneden, ga ik de Heere dienen. En dan ga ik maaien. Nou, wat is maaien? Dat is oogsten. Ja? Dat zegt hij gelaten. Dus dan ga je vrucht daarvan plukken. Dus in die zin, zo moet je het lezen. Niet van, oh jee, ik krijg pas het einde, ik krijg het eeuwig leven. Dus ik moet tot de dood toe volhouden. Want anders, als ik dat niet doe, dan ga ik verloren. Nee, daar heeft het hier niet over. Want de verzorging der zonde is de dood, maar de genade gids God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Daar heb je de tekst. Hier in het verband, deze tekst kunnen we ook gebruiken in verband met behoudenis, dat weet ik. Loon van de zonde is de dood. De genade gids God is het eeuwige leven. Maar in de context spreekt hij hier over je wandel. Ja? Dus genade gids is het eeuwige leven. De zonde betaalt maar één ding uit. Dat is altijd de dood. Ook bij de gelovigen. Als jij in het vlees gaat leven, wat zegt hij dan? Dan ga jij geestelijk dood, sterven. Dus ja, Dus ja, wij hebben zwakheid, dit is vlees. Dus dat wil zeggen, ik ben wel heel krachtig voor de zonde, maar voor de Here als gelovige ben ik nog steeds even zwak hoor. Als jij gelooft, dan is het niet zo opeens. Ik dacht toen ook geloof werd, oh, nu gaat alles veranderen. Dat veranderde zeker. Ik werd blijder en zo. Maar ik bleef maar. Ik denk, dat gaat toch weg? Ja, dat ging niet weg. En ik zat nog steeds. Ik denk, wat is dat nou? Ik had genoeg getuigenissen gehoord. Dat gaat bij mij toch ook weg? Maar dat ging niet zomaar weg. Er zijn er waar het wel gebeurt. Maar ik zat mezelf in de weg toen de tijd. Ik ben nog eens een keer naar een dienst gegaan in Den Haag. En er werd de hand opgelegd. En dan moest je je probleem vertellen. Heb ik ook gedaan. En dan zou dat ook wel... Nou, ik kwam thuis. Ik weet nog goed op zondagavond. Paolo was thuis. En ik dacht, nou... En ik zat thuis. En het eerste wat ik doe is een checkie draaien. Ja? Maar toen dacht ik, weet wat het is. Ik weet wat de Heer wil. En ik weet ook één ding. Mijn tempel is een Heilige Geest. Maar wacht even. Waar is de kracht van de Heilige Geest? Ik wou het eigenlijk helemaal niet. Ik wou wel stoppen. Maar ik wou nog... Toch nog achter de hand houden. Dat ik eventueel toch nog altijd eventjes wat kon doen. Pakken. Toen ik dat niet deed, dan was het... Nou, ik weet nog goed, pak je shit. Tak, zo in één keer in de prullenbak. Ik heb nooit meer gerookt, nooit meer gedronken. Dat is niet mijn eigen heer, ja, maar dat is gewoon een keuze die ik maakte. Het gaat niet allemaal vanzelf. En dat is hier wat hij ook zegt in vers 13. Stelt uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Je ziet, je maakt een keus. Maar stelt u zelf God als uit de doden levend geworden zijn. Ik was inderdaad levend geworden. Opgestaan met Christus. Maar ik moest wel de keus maken. Ik wil ook echt voor de Heer leven. Ik weet, er zijn ook getuigenissen. Maar met alle getuigenissen moet je ook altijd opletten. Of ze niet, ik weet ook wel, hoe vaak ik vertel. Je moet uitkijken dat je het niet mooier gaat maken als het is. Zo zitten we eenmaal in elkaar. Want een mooie getuigenis is toch altijd mooi om te horen. Ja, toch? Maar daar moet je ook mee uitkijken. Dus je moet de keus maken. Stelt uw leden tot goden, wapenen der gerechtigheid. Zie je, dat maak je een keus met je hart. En dan, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus er is nu, door die doop, ik heb nu heiligmaking, is nu mogelijk wat ik daarvoor niet mogelijk was. Want ik ben, ja, kijk, jij bent niet christelijk opgevoed, maar wij allemaal, jij ook natuurlijk, en wij allemaal. En ik heb geprobeerd ook om voor de Here te leven. Ik was niet gered. Ik dacht, nou, ik moet dingen doen en dan word ik gered. Nou, we hebben allemaal gemerkt dat absoluut niet ging. Dus dan kom je achter, ik heb een redder nodig. Dus maar let op, als je gelovig bent en de geest komt in je wonen en je hebt niet het juiste gereedschap, dan is die zonde, die blijft nog steeds in je eerste. Want je wilt toch voor de Here leven en wat ga je dan doen? Ga je het in je vlees doen. Dus Paulus zei net al, naar mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid. Dus naar mijn evangelie, dan, daarom heb ik dus de bevestiging nodig, niet alleen mijn positie, maar ook in mijn dagelijks leven, omdat de zonde niet in mij gaat heersen. En daar heb ik dus iets voor nodig. En dat zegt hij ook, je bent niet onder de wet, maar onder de genade. En daar ligt de sleutel. De wet doet de zonde levend maken, genade doodt de zonde. Ja, zo'n geweldige boodschap. Die had daar nou op gekomen. Ja? Dus ik heb nu heiligmaking, heb ik dus in mij. Het kan nu. Dus ja. Maar ja, wanneer en op welke manier werkt de Heilige Geest dan? En hoe weet ik dat? Ja? Hoe weet ik dat? Ga ik dan op gevoel af? Ja, ik voel het, hoor je toch? Ik voel het. Nee, geloof is geen voelen. Geloof is weten. Paulus spreekt over weten. Hoe kan ik het weten? Uit het woord van God. Dat geeft mij de zekerheid. Dat hebben we allemaal die ervaring, ja. Je hebt overal van alles gehoord en nog wat. Maar op een gegeven moment leest hij in de Bijbel. En je weet het is vanuit Paulus. En dan komt die bevestiging. Dan komt de overtuiging. En dan weet ik het. Dus ja. Dus wanneer gaat die werken in mij? En hoe dan? Is dat dan zoals ik vroeger dacht. Bekeert u, laat u dopen tot vergevende zonde. En dan zul je de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Net zoals Pinksteren. Dat denkt u. Het gros denkt dat. En dan zie je dat allemaal gebeuren. Ja, geweldige wonderen en tekenen en de gezondmaking, noem het allemaal maar op. Bekrachtigingen boven natuurlijke dingen, dat je denkt, hé, is dat dan zo? Is dat dan ook voor mij zo? Ga even mee naar Handelingen 10 vers 43. Weer even Cornelius. We weten, ik haal het net aan, Pinkster, Handelingen 2 vers 38. Nou, we weten allemaal wat daar gebeurde. En Petrus komt bij Cornelius. En dan zie je natuurlijk, komt de Heilige Geest, die komt op hen. En in vers 43, kijken, 44, als Petrus nog deze woorden sprak, wat sprak hij? In vers 43, dat een ieder die in Christus gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. En dan, als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Dus je ziet hier, ze hoorden de woorden van Petrus en ze ontvangen de Heilige Geest. Ja? We weten allemaal hier, dat weten jullie, de volgorde is anders. We weten het heeft te maken met later dat Petrus zich dat herinnert en dat hij dan gaat begrijpen, er is iets aan het veranderen. Want ze ontvangen de Heilige Geest zonder dat ze gedoopt zijn. Maar je ziet hier wat er gebeurt. Die anderen die ontzetten zich die uit de besnijdenis. Dat de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort heeft. Nou, hoe weten ze dat? Want zij hoorden en spreken met vreemde talen God groot maken. Toen antwoordde Petrus. Dus je ziet hier dat het bewijs heel duidelijk was. Dat ze dus dat zagen en hoorden. Nou, ik heb jou gered zien worden. Ja, bij ons in huiskamer. We hebben het allemaal, jij hebt het gezien. Maar we hebben niet dit gezien. We zagen niet dat Barry opeens in tongen ging spreken. Of dat hij... Dat zagen we allemaal niet. Jij bleef gewoon rustig staan. En ik, maar hoe weet je dan toch... Voor hun was dit bewijs. Dat je gered was. Voor ons is het ook een bewijs. Dat je de geest hebt. Maar niet omdat je het ziet. Nee. En dat denken mensen wel. Maar dan zien we, het heeft te maken met... hoe je de Bijbel leest. Dit is niet zoals het nu gaat. Voor hun was dat wel het bewijs. Maar let op, hoe is het bij ons dan? Wanneer is het bij ons dan begonnen? Hoe is het bij ons gegaan? Nou ja, ik kies jou elke keer uit. Want ja, van Tom weet ik het niet. Daar was ik niet bij. Nou, jij wel natuurlijk, ja. Ik was er niet bij. Ik was net even weg. Ik heb Paul de Gouden Heer aangenomen. Nee, zo is het niet gegaan. Nee, niet stiekem. Hè. Maar het was wel, gelukkig is dat zo. En ja, bij jou is gewoon tijdens opvoeding gebeurd, ja. En alleen in de koffiebar, hè. Zondag sprak ik. Ja, in de koffiebar van de kerk had je toen. En afgelopen zondag sprak ik iemand, die was ook in de koffiebar gelovig geworden. Alleen daarna. Hij zegt daarna. Precies. Kijk, gelaten. En daar zit het probleem. Dus de ouderen onder ons, misschien die ook kijken, die weten dat, wat de koffiebar is. Nu zegt het niets meer. Ik weet, bij ons in de kerk had je ook de koffiebar. Dus daar ben ik toen ook wel eens een paar keer geweest. Dat was, had je toen. Maar gelaten, kijk. Dus nee, niet zoals met Pinksteren. Niet zoals met Cornelius. Want Peter was namelijk nog niet klaar met praten. Anders had hij gezegd, bekeer je, laat je dopen tot vergeving. Want hij kent het programma niet waar wij onder leven. En toen zag hij dat. Maar kijk hier. Hoofdstuk 3. Paulus zegt tegen de gelaten. Dit alleen wil ik van u leren. Hij noemt ze in vers 1. Uitzinnige gelaten. Waarom? Kijk, wie heeft u betoverd, vers 1. Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. De waarheid. Welke waarheid? De waarheid die Paulus verkondigt. Want ze zijn door Paulus bediend gelovig geworden. Maar ze zijn afgeweken. Maar hoezo? Ze zijn naar de wet gegaan. En dan, dit alleen wil ik van u leren, vers 2. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken de wet of de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Zie je wat er staat? Wat is het begin? Hoe begin je? Nou, uit de prediking des geloofs. En dan zie je, dan heb je de geest ontvangen. Staat hier duidelijk? Hebt gij de geest ontvangen? Hoe? Uit de werken de wet? Nou, het antwoord is natuurlijk nee. Of uit de prediking des geloofs. Want Paulus heeft hun natuurlijk nooit de wet gepredikt. Dus ze weten. Dit is een antwoord. Dit is een vraag. Dat noemen ze een retorische vraag. Je stelt een vraag waarop zij het antwoord weten. En ook niet anders kunnen geven. Want ze weten het. Het is door de prediking van het geloof. Want wat heeft Paulus gepredikt in hun? Christus stierf voor je zonden is opstaan. En dat moet je geloven. Dat is de prediking van het geloof. En zie je. Zo zijn ze dus met de geest begonnen. En zegt hij. Ga je nu eindigen met het vol. Ga je het daar volmaken. Met het vlees, wat is dat dan? Dan zie je gelijk wat genade doet. Ja? Wat de wet doet. Dat is vlees. Ze zijn onder de wet. Ga je nu, onder geloof zijn jullie gered. Prediking van mij zijn jullie gered geworden. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. En ga nu met vlees verder. Dat zegt hij dus eigenlijk mee dat de geest niks doet. En dat komt omdat ze onder de training van de wet zijn. Dus met andere woorden, je begint. Dit is het begin. Ja? Dus. En misschien kun je nu wel Efeze 1. Hou je vinger nu even nog bij, want we gaan nog naar het volgende vers. Efeze 1, vers 13 en 14. Paulus zegt in vers 12. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Ik geloof dus dat Paulus hier over zichzelf spreekt. Want kijk, let op als je verder leest. In welke ook gij zijt. Wie zijn dat? De Efeziërs. Ja? Hoe dan? Nou, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Dus ze hebben het gehoord. En dan? In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt ze zegend geworden met de Heilige Geest de belofte. Zie je? Je hoort het, maar dat is niet genoeg. En toen hebben ze het evangelie van de zaligheid geloofd. En we weten, dat is 1 Korinthe 5, vers 3 en 4, Christus voor je zonden is opstaan. Dat is wat Paulus aan de gelaten verkondigd heeft. En dat is dus met de geest beginnen. Je hoort het, we weten, je ontvangt de geest. Maar je ziet ook, dat is het begin. Door de prediking des geloofs. Terug naar gelaten 3. Dus daar ga je, dus ze hebben de geest ontvangen uit de prediking des geloofs. Dus de Efeziërs hebben het geloofd en toen hebben ze de geest ontvangen. En dan zie je ook, dan begin je met de geest. Maar hoe blijf ik dan dat de geest aan het werk blijft? Nou kijk, in vers 5, dan krijg je het vervolg. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, dat is die bevestiging. Doet hij dat uit de werken de wet of uit de prediking des geloofs? Wie geeft dan hier de goede antwoord?
Ja.
Niet uit de preek van de wet. Dus daarom zie je ook iemand die onder de wet wordt, leeft, die wordt, wat zegt gelaten, niet geleid door de geest. Dus een gelovige kan dus met de wet bezig zijn, maar dan stopt de geest met zijn werk doen. Dat wil zeggen, hij heeft je verzegeld, dat is zo, maar de versterking, wat hier ook staat, de geest verleent krachten onder uw werken, dat doet hij heel duidelijk hier, uit de prediking des geloofs. En Paulus spreekt over mijn evangelie. De prediking van Jezus Christus aan de openbaring der verborgenheid. En dat is niet wat voor Paulus spreekt. En ook niet daarna. Dus dan weten we, oké. Nu weet ik dus. Ik heb de Heilige Geest, die is in mij begonnen. Toen ik geloofde, die heb ik ontvangen uit de prediking des geloofs. En het tweede punt is, dat is dat stellen, dat is die keus. Ik wil doorgaan dat de zonde niet in mij gaat heersen. Dus dat ik die krachten heb, die hier staat, die dus in mij werken. Dat is dat de zonde niet in mij gaat overheersen. Ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Dus ik moet onder de prediking des geloofs van de genade blijven. En dan zie je dat die bevestiging, heb ik een blijvende bevestiging. En dat is wat we nodig hebben. En zo werkt de Heilige Geest dus krachtig in ons. Maar ja, meestal na gelaten 2, 3, vers 2 en 3, dat je hoort de prediking des geloofs en je bent gelovig geworden, dan die stap 5, daar gaan we dan de mist in. Want dan krijg je, ja, we gaan Jezus volgen. En wat bedoelt men daarmee? De evangelie. En wat zegt Paulus in gelaten 4, vers 4? Christus is geworden, uit de vrouw, is geworden onder de wet. Dus als je Christus gaat volgen, zit je niet onder de prediking van het geloof, maar zit je onder de prediking van de wet. En dan gaat de geest geen kracht in je werken. Sorry. Maar de Bijbel leert het. Ja. Dus als je die bekrachtiging wil ervaren, dan zou je echt het zo moeten doen. Nou, we weten ook, hoe gaat je ook niet in je werken. Als je leest bijvoorbeeld in Ezechiël, het nieuwe verbond. Hè, zegt hij, ik zal mijn geest in jullie binnenste geven. En ik zal je een nieuw hart geven. En een vlezenhart. Het steenhart zal ik wegnemen. En ik zal mijn wetten in jullie binnenste schrijven. Nou, ik weet wel. De brief van Paulus, door zijn geest, worden ook in mijn binnenste geschreven. Maar niet de wet van Mozes. En dan zie je, ik zal je zonder geen zin meer gedenken. Ze zullen blij zijn. Ze zullen de geest ontvangen in hun. En dan zie je ook, dan zullen ze ook in het koninkrijk gaan. Dan krijgen ze ook het land. Dus ik denk, hey, is dat nou voor mij? Nee, dat is niet voor mij. En één ding weet ik wel, want er staat ook dat ze zullen dan in dat land wonen. Nou, ik moet het toch even, Ezechiël 36 vers 28. Want dat is belangrijk om te zien. Want anders gaan wij denken dat wij dus nooit meer zondigen. En dat is niet zo. Ja, 36 vers 28. Kijk, in vers 27. Ik zal mijn geest geven in de diensten van u. En ik zal maken. Ja, dat is bij ons ook zo. Hij gaat het in mij doen. Bladzijde 941. Ik denk dat jij dezelfde hebt als ik. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Welke? Van de wet. En mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Ik zal u verlossen van al uw ongerechtigheden. Enzovoort enzovoort. Een nieuw hart in vers 26. Een nieuw geest. En dat soort dingen. Je ziet hier. Verlossen van alle onreinheden. En ze zullen helemaal doen alles wat God zegt. Kunnen wij dat ook zeggen? Dat is nou het verschil. Kijk, Israël, als ze in het koninkrijk zijn, die hebben geen zondige natuur meer. Dus inderdaad, zij gaan daar niet zondigen, nee. Dat zullen zij niet doen, dat kan ook niet. Maar wij kunnen dat niet zeggen, want Paulus zegt, wij, kijk, Romeinen 6 vers 14 is niet van, ja, je gaat niet meer zondigen, want je bent onder de genade namelijk, en niet onder de wet. Dat is niet zo. Er staat, de zonde zal over u niet heersen. Dat betekent dat je natuurlijk nog wel zonde in je leven hebt. En dat komt omdat wij natuurlijk nog steeds dat vlees hebben. Het gaat erom of het heerst in ons, of dat die zonde over ons heerst, of dat ik heers door de geest. Daar gaat het om. En daar hebben wij nu het gereedschap voor. Dus ga mee, hoe werkt de geest nu? Efeze 3 vers 16. En de wet, Paulus zegt, volleindigd gaat hij nu volleindigen hoe? Met het vlees, hè? Door de wet. Dus de wet werkt op je vlees. Je vlees moet het doen. Het is niet dat God het in jou doet. Jij gaat het doen. Maar Efeze 3 vers 16 zegt heel wat anders. Ja? Kijk, opdat hij u geeft naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Ik krijg, nou, het staat naar die auto, die staat aan te sleutelen. Ja, dus die motor die doet het niet. Nou, je kan een gas geven, je kan een sleutel niet steken, maar hij rijdt gewoon niet weg. Die krachtbron zit er wel. Wij hebben ook de krachtbron in ons. We hebben allemaal. Iedereen die gelooft heeft de Heilige Geest in zich. Maar die is er wel om ons te bevestigen. En waar doet hij dat? In dit, mijn lichaam, mijn vlees. Dus, dat ik, nee, hij gaat het in mijn inwendige mens doen. En dan word ik versterkt. En dan zie je, dat doet hij door zijn geest. Met kracht versterkt te worden door zijn geest waarin de inwendige mens. Geest en ziel. Dat is mijn inwendige mens. En daar zit de versterking. En dan krijg ik kracht dat de zonde in mij niet gaat heersen. Dus dat is zoals het nu gaat in de inwendige. Zo werkt de Heilige Geest dus nu. Hè? Dus niet bovennatuurlijke dingen allemaal. Maar de kracht van de opstanding. Want ik weet al in het verleden. Toen, normaal, ik ben ook christelijk opgevoed. En dan wou ik toch echt christelijk leven. En ik kreeg dat vlees me toch niet onder controle. Zeg. Hoe vaak je het ook proberen. En nu heb ik iets. De Heilige Geest in mij, die dus mij van binnenuit versterkt. En nu heb ik het wel onder controle. En dat komt door de boodschap van genade. Want ook toen ik gelovig was, heeft 2,5 jaar geduurd voordat ik deze boodschap leerde kennen. Toen ervoer ik de echte bekrachtiging. Omdat die geest ging toen in mij werken. Versterken. Nou kijk, als je kijkt in Efeze 4 vers 17. En dan roept hij ons op. Dat is iemand, zeg maar. Zo werkt het dus. Het begint als je gelovig geworden bent. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen, wandelen in de ijdelheid hun gemoeds. Ja, je hebt Gods geest ontvangen, je hebt de prediking des geloofs, je hebt het geloofd, Gods geest woont in jou, die gaat nu beginnen. Dus niet meer als de andere heidenen wandelen. Dus ik weet, de geest gaat mij versterken in de inwendige mens. Nou, die auto ook, hij staat nog steeds stil. Zo is het misschien niet, maar stel je voor, er zit geen brandstof in. Rijdt hij natuurlijk ook niet weg, toch? Ja, bij jou wel, want jij hebt stroom. Dus ja, je hebt altijd weer een uitvlucht. Uitzondering. Maar als je daar benzine in doet, of diesel, dat maakt uit. Eén van de twee. En dat is bij ons precies hetzelfde. Of wet, of genade. En dan gaat die krachtbron draaien, sterken, of hij gaat het niet doen. Nou, kijk, vers 18, zo was ik, verduisterd in het verstand, vervreemd zijn van het leven van God. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten, welke ongevoelig zijn geworden, hebben ze zichzelf overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Nou, dat was ik in mijn vorige leven. Voor ik geloofde. Gods geest is in nu mij. En dan zegt hij wacht even. Door gij hebt Christus al zo niet geleerd. Je gaat niet meer leven zoals toen, hè? Daar is Christus juist voor gestorven. En zo heb jij Christus niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Dus je ziet hier, in vers 20, van wie heb ik het geleerd? Van wie leer ik het nu? Het staat toch?
Ja,
ik weet het wel. Jullie gaan nog een stapje verder, van Christus. Maar wij weten, Christus, zoals die het aan Paulus heeft geopenbaard, die niet in de evangelie. Want dan is Paulus helemaal niet nodig. Want dan kun je toch gewoon naar de evangelie gaan? Hebben zijn brieven toch niet nodig? Nee, geleerd door Christus. Kijk maar, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt. Nou, van wie hebben we het dan geleerd? Wie heeft Paulus geleerd? Van Christus. En wij moeten ook naar hem horen en geleerd zijn. En hoe doe je dat? Nou, wat is horen en leren? Horen is luisteren, maar is luisteren alleen luisteren? Luisteren is horen en doen. Ja, dat is wat hij hier zegt. En natuurlijk het lezen. Te weten dat gij zou het afleggen, de vorige wonden, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden, de verleiding. En dat gij zou het vernieuwd worden in de geest in schoens. Nou, dus met andere woorden, Romeinen 12 zegt, wordt veranderd. Wordt veranderd, hè. Staat er, ja, verander de wereld, maar begin bij jezelf. Dat wordt gezegd, hè. Is dat onze tekst? Nou, alsjeblieft niet, want ik heb mezelf proberen te veranderen. Maar er staat ook, Romeinen 12 vers 1 staat, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dus met andere woorden, laat je veranderen. Niet dat jij het doet, want je weet, dat gaat niet lukken. Je gaat ook de ander, misschien wil je eigen vrouw of man ook veranderen. Nee, het woord moet het doen. En dan werkt het. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dus met andere woorden, laat het toe dat je veranderd wordt. Nou, dan kom je in Efeze 2 vers 10 uit. Kijk, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Hé, geschapen in Christus Jezus. Ik ben een nieuw schepsel. Zie je, we spreken hier niet over de kleine kunnen. We spreken hier over het nieuwe schepsel, lichaam van Christus. Tot goede werken, daarvoor ben ik geschapen dus. Nieuw schepsel, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is eigenlijk feit hetzelfde principe als het nieuwe verbond. Hetzelfde principe. Want God zegt, ik zal maken dat jullie in mij. Maar dan heeft hij het over de wet. En hier is het zo. God heeft zijn woord gegeven. Christus heeft alles al gedaan. En Paulus is het die ons leert. En dat wij in dat wat hij gedaan heeft, dat heeft hij natuurlijk allemaal voorbereid, heeft hij gedaan. Het is niet zo, God zit achter de knoppen en die stuurt body naar rechts en dan links en rechtdoor. Niet doen, andere naar links. Nee, God heeft alles al gedaan. Jij moet daar nu in gaan wandelen wat hij aan het kruis gedaan heeft. Dat is allemaal al gebeurd. Bij de wet moet jij het bereiken, zien te krijgen. Hier is het, ik heb het al, ik ga daar nu in wandelen. Dat is heel simpel wat hier staat. En dan heb je ook, wat staat er? Dat wij daarin zouden wandelen. Nou, dan heb je dus ook de vrucht van de geest. Dat is de vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Ja, ik heb ze uit mijn hoofd geleerd. Het zijn er 9. Als iemand vraagt de vrucht van de geest, noem ze eens op. Ik zeg het niet om mezelf te promoten. Maar ik heb er heel veel gelezen. En op een gegeven moment, maar ja, ik hoop dat ik het over een jaar nog uit mijn hoofd weet. Maar heel veel weten het niet. Maar dat is 9 stuks. Vrucht van de geest. Waarvan 1 is natuurlijk de blijdschap en de vrede. Oké. Dus het is het woord van God en de Heilige Geest. Samen. Dat woord van God recht gesneden. Dat is de formule. Zo werkt het nu. Dus ja. De Heer Jezus zegt al in het oude, of in de Evangelie zegt hij. Het vlees is niet nut. Maar de woorden zijn geest en leven. Dus zijn woorden zijn geestelijke woorden en levende woorden. Dat was in de evangelie zo. Maar wij gaan naar 1 Korinther 2 vers 10. Het vlees is niet nut. Absoluut. Het vlees kan helemaal niks doen. Ja, dat kan een heleboel doen. Maar niet voor God. Dus daarom het vlees is, wat Paulus nog zondag zei. Wat zei ze nog weer? Drek. En zo moeten wij het ook beschouwen. 1 Korinther 2 vers 10. Vers 13. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen. Zie je, ik heb Gods geest getuigt met mijn geest, het vlees is niet nut, de geest moet het in mijn inwendige mens doen. En hoe werkt de geest dan? Nou, staat het, met de geestelijke woorden uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van de Bijbel, maar het zijn de woorden van de Heilige Geest. Ze zijn allemaal opgeschreven door de Heilige Geest. Door personen zoals David en zo, onder lijn van de Heilige Geest hebben opgeschreven. En zo werkt Gods Geest dus. Niet van, wat wil de Geest mij duidelijk maken nu? Ik word gebeld of ik zie wat. Nee, uitsluitend via het woord. Zo werkt hij nu. En op geen enkel andere manier. Dus ja, ik moet opschieten nog eventjes twee teksten. Gelaten 6 en 15. Want dan heb ik dit onderwerp ook afgesloten. Want wij spreken dus nu constant over de redding in deze bedeling. En hoe ik ook een gered leven kan leiden. Gered van dat de zon in mij gaat heersen. Dus Gelaten 6 en 15, dat is zoals het nu is. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Dan ziet het de kracht erin zit waar? In nieuw schepsel. En als je naar de evangelie gaat, dan heb je het over de besnijdenis. En in de tweede instantie heb je het over de heiligen. Het gaat nu om de nieuw schepsel. En daar zit voor ons de bekrachtiging. En dan is het het geloof, want als je kijkt in bladzijde Gelaten 5, vers 6, weet je hetzelfde, maar... Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Hey, dus het heeft geen kracht, maar het geloof. En nu welk geloof? Nou, ja, de kracht, dus dan gaan we terug waar we een tijdje, een half uur geleden begonnen. Romeinen 16, vers 25, 26. Laten we die tekst afsluiten nog even lezen. Dus daar zit de kracht van het nieuw schepsel. Ja, en inderdaad door de liefde werkende. Want wie de liefde doet, heeft de wet vervuld. Nogmaals, hem die machtig is, Romeinen 16, vers 25, u te bevestigen naar mijn evangelie. Dus het gaat hier om de bevestiging. Naar mijn evangelie, de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring van de verborgenheid die van de tijd der eeuwen verzwegen is geweest. Dit is duidelijk apostel Paulus en de brieven die hij heeft. Maar er staat ook niets bij. Maar nu geopenbaard is. Dus... Het was verzwegen. Bij Paulus is het geopenbaard geworden. Dus de versterking voor ons, nieuw schepsel, is in dit. Maar samen met 26 en door en, dus die versterking zit hem ook in de profetische schriften. Maar samen, vooral vanuit Paulus. Kijk, en door de profetische schriften naar de bevel des eeuwige Gods en dan tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus de versterking zit hem in de brieven van Paulus. Maar samen ook met de schrift. Want Paulus haalt heel vaak teksten uit het Oude Testament aan. We hebben het er zo nog even over gehad. En dat gaan we nou niet doen. Maar er zijn genoeg teksten ook dat hij bijvoorbeeld spreekt. Je moet geen ongelijk juk aanhouden met ongelovigen. En dan haalt hij tekst uit het Oude Testament. En dat ze een tempel zijn. En dat ze zich moeten afscheiden van enzovoort enzovoort. En dan gebruikt hij een bepaald principe en dan past hij op ons toe. Dus je haalt tekst uit het Oude Testament. Door één mens... is de zonde in de wereld gekomen. Als het over de schepper heeft door één mens. Hij heeft alle dingen gemaakt door Jezus Christus. Als je de Oude Testament hebt, dan weet je dat gewoon niet. Dus daarom moeten we dat samen lezen. We hebben het over de verborgenheid, punt 1. En punt 2 hebben we het over de profetie. Maar verborgenheid staat natuurlijk altijd 1. En van daaruit lees je de hele Bijbel. Nou, dus dat is de versterking. Dus het onderwerp is redding. Redding in de bedelende genade. Dat hebben we gezien. Hoe Gods geest werkt, dat je versterking nodig hebt. Maar hoe werkt dat dan? Gods geest in de inwendige mens. Door de prediking des geloofs word je gered. Door de prediking des geloofs, door het geloof in de gezonde leer aan apostel Paulus, blijft hij jou bevestigen, versterken en bekrachtigen. En dat is het voor ons in de bedenking der genade. Nou, dat is wel een mooi einde voordat we op vakantie gaan. Hè? Want geloof gaat natuurlijk niet op vakantie. Dus de Bijbels gaan mee.
Ja, de
Bijbel gaat gewoon. In ieder geval, laten we eindigen met gebed. Vader, u danken voor deze dag van genade. We danken u voor uw liefde. We danken u, Vader, dat uw woord zo duidelijk is. En dat geeft voor heel veel blijdschap. Het geeft vrede in het geloven. Het vertroost ons, het bemoedigt ons. En het versterkt ons, Vader. Onze positie staat voor altijd vast, dat weten wij. Maar we hebben nog steeds dagelijkse bevestiging nodig. Vanwege dat zondige vlees wat wij hebben, Vader. En die begeert nou eenmaal alles wat van u is, Vader. En we danken u dat we die versterking hebben door het woord, Vader. En dat we dat in ons opslaan en daar ons door laten versterken. Ook door de vernieuwing van ons gemoed. Bedankt voor uw woord, Vader, van al deze dingen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, afsluitend, de aanstaande 3 zondagen nogmaals is het dus geen live uitzending. Er is wel samenkomst, maar het wordt alleen niet opgenomen. Dus wat dat betreft, ja, samenkomst is bij zuster alleen. Ja. Dus wil je komen, dan moet je eventjes een belletje eraan wagen. Maar, en alles tot over een aantal weken. De groeten van de gelovigen hier en tot de volgende keer. Oh, waar is mijn muis?
Dat is een naam. Het is gewoon een wasmachine.